Hoofdstuk 28. Tekst uit Job 13, vers 24 en 25. Waarom verbergt gij uw aangezicht en beschouwt gij mij als een vijand? Wilt gij een weggewijd blad schrik aanjagen? Een verdorde strohalm vervolgen? Einde van de tekst. Verbergt God zich? Om het volle gewicht van Jobs pleitredenen te voelen, doorzocht ik het boek naar Jobs eigen woorden. Wat ik verwachtte was een klacht over zijn slechte gezondheid, het verlies van zijn kinderen en zijn rijkdom. Maar tot mijn verrassing kwamen deze zaken maar betrekkelijk weinig aan de orde. In plaats daarvan had hij het bijna uitsluitend over de afwezigheid van God. Wat Job het meest raakte, was het gevoel van een wanhoopsschreeuw zonder antwoord. Een dergelijk gevoel is door veel mensen onder woorden gebracht. Het beste misschien door C.S. Lewis. Van hem zijn de volgende woorden in zijn diepe smart, nadat zijn vrouw aan kanker was overleden. Ondertussen, waar is God? Dat is een van de meest verontrustende symptomen. Als je gelukkig bent, zo gelukkig dat je geen behoefte aan hem voelt. Dan word je, of tenminste zo ervaar ik het, met open armen ontvangen. Maar ga eens tot hem als je hem wanhopig nodig hebt, als alle hulp tevergeefs is. Wat vind je dan? Een deur die voor je neus dichtgeslagen wordt en binnen het schuivende geluid van een grendel, een dubbele grendel, daarna stilte. Je kunt even goed weggaan. Hoe langer je wacht, hoe dreigender de stilte wordt. Bovenal wilde Job graag in de gelegenheid gesteld worden om zijn zaken bij God te bepleiten. De vroomheden van zijn vrienden schudt hij van zich af, zoals een hond vlooien van zich afschudt. Hij wilde een persoonlijk onderhoud met de Almachtige God. Ondanks alles kon Job maar niet geloven dat God breed en onrechtvaardig was. Kon hij God nu maar ontmoeten, dan wist hij tenminste hoe God erover dacht. Maar God was in geen velden of wegen te bekennen. Job hoorde alleen het gejeremieer van zijn vrienden en voor de rest was het stil, alsof de deur voor zijn neus werd dichtgesmeten. Bewijzen. Oh, sweet Lord, I really want to see you. I really want to be with you. Zo luidt een song van George Harrison. Ik weet dat God leeft. Ik sprak vanochtend nog met hem. Staat te lezen op een bumpersticker op een auto. God heeft u lief en heeft een geweldig plan voor uw leven, zegt een evangelisch tractaat. Hij gaat met mij mee en hij praat met mij. En hij staat mij steeds terzij, luidt een bekend christelijk lied. De menselijke neiging om naar God te verlangen kan bijna overal opkomen. Maar laten we maar geen al te grote woorden uitspreken over de belofte van Gods persoonlijke aanwezigheid, als we daarbij niet rekening houden met die keren dat God afwezig schijnt. C.S. Lewis kreeg ermee te maken, Job kreeg ermee te maken, Richard kreeg er mee te maken. En bijna iedereen zal eens de ervaring opdoen dat God zich verbergt. De verhullende mist kan verraderlijk komen opzetten op momenten dat we juist het meest verlangen Gods aanwezigheid te ervaren. De Zuid-Afrikaanse dominee Buzak werd in de gevangenis gegooid omdat hij zich tegen de regering had verzet. Tijdens 3 weken eenzame opsluiting lag hij bijna voortdurend op zijn knieën en bad of God hem wilde bevrijden. Jullie mogen het gerust weten, zei hij later tegen zijn gemeente. Dat waren de moeilijkste momenten van mijn leven. Terwijl ik daar geknield lag, waren er geen woorden meer en geen tranen meer om te huilen. Vele kleurlingen in Zuid-Afrika hebben zulke dingen moeten doormaken. Ze bidden, huilen, wachten, maar krijgen geen antwoord van God. Natuurlijk zijn er altijd mensen die beweren dat God zich niet verbergt. Denk maar aan de tekst die ik eens zag op een autosticker. Als u zich ver van God voelt, mag u raden wie zich verwijderd heeft. Maar in het geval van Job leek het werkelijk God die zich verwijderd had. Hoewel Job niets verkeerds gedaan had en wanhopig smeekte om hulp, behaagde het God om verborgen te blijven. Als u er ooit aan mocht twijfelen of Gods verborgenheid een normale onderdeel van ons geloofsleven is, moet u in een theologische bibliotheek gewoon eens wat neuzen tussen de werken van christelijke mystici. Mannen en vrouwen die hun leven hebben doorgebracht in persoonlijke gemeenschap met God. Zonder uitzondering beschrijven ze ook tijden van zware beproevingen. De donkere nacht van de ziel. Voor hen die lijden en voor hen die naast hen staan, heeft Job een belangrijke les. De twijfels en de klachten van Mark Woodson, van Alan Boussac of van Job zijn normale reacties, niet de symptomen van een zwak geloof. Zo normaal dat God ervoor gezorgd heeft dat ze in de Bijbel werden opgenomen. Wij zouden natuurlijk niet verwachten de argumenten van Gods tegenstanders in de Bijbel tegen te komen, zoals bijvoorbeeld in Letters from the Earth van Mark Twain of Why I am not a Christian van Bertrand Russell. Maar ze zijn er bijna allemaal te vinden. Als het niet in Job is, dan wel in de psalmen of in de profeten. De Bijbel schijnt onze teleurstellingen te voorzien. Alsof God ons bij voorbaat de wapens verschaft die we tegen hem kunnen gebruiken. Alsof God zelf begrijpt wat het van ons vraagt om standvastig in het geloof te zijn. En wellicht begrijpt hij het, om Jezus, ook inderdaad. In Gethsemane en op Golgotha werd hij op een onuitsprekelijke manier geconfronteerd met de Godverlatenheid. God strijdt met God, is Luther's samenvatting van de kosmische worsteling op het kruishout. In die donkere nacht leerde Christus ten volle wat het was, zich van God verlaten te voelen. De vrienden van Job hielden vol dat God zich niet verborg. Ze herinnerden hem aan visioenen, dromen, zegeningen in het verleden, aan de pracht van de natuur. Vergeet niet in het donker wat je geleerd hebt in het licht, zo berispten zij hem. En wij die naar Job leven, hebben zelfs nog meer licht, namelijk de optekening van vervulde profetieën en het leven van Jezus. Maar soms kan alle inzicht en bewijs niet baten. Herinneringen alleen, hoe fijn ook, kunnen de pijn of de eenzaamheid niet doven. Misschien zijn er momenten dat geen enkel Bijbelvers of wat dan ook ons kan helpen. 3 antwoorden. Mijn eigen instinctieve reactie op het verborgen zijn van God ken ik maar al te goed. Ik neem wraak door hem te negeren, zoals een kind dat denkt dat het zich voor volwassenen kan verbergen door zijn gezicht in zijn mollige handjes te verbergen, probeer ik God buiten te sluiten. Als hij zich niet aan mij wil openbaren, waarom zou ik hem dan erkennen? Het boek Job geeft nog 2 andere reacties op zulke teleurstellingen met God. De eerste vinden we bij Jobs vrienden. Zij ergerden zich aan zijn aanslagen op de steunpilaren van hun geloof. Jobs diepe teleurstellingen met God pasten niet in hun theologie. Voor hen was het een zwart-wit keuze tussen een man die beweerde dat hij rechtvaardig was en een God van wie ze wisten dat hij rechtvaardig was. Alleen het idee al dat Job bij God gehoor wilde vinden. Hou je gevoelens in bedwang, zeiden ze tegen hem. Wij weten zeker dat God niet onrechtvaardig is, dus ban die gedachte uit. Schaam je je niet dat je zulke krankzinnige dingen zegt? De tweede reactie, die van Job, was rommelig en onsamenhangend. Een fel contrast met zijn meedogenloze logica van zijn vrienden. Waarom deed gij mij uit de moederschoot voortkomen? Ik wou dat ik gestorven was voordat iemand me ooit had gezien. Job barst uit in een protest, waarvan hij wel weet dat het niets oplevert, zoals een vogel die keer op keer tegen het glas aanvliegt. Hij had maar weinig deugdelijke argumenten en hij gaf zelfs toe dat de logica van zijn vrienden juist leek. Hij weifelde, sprak zichzelf tegen, krabbelde terug en werd soms overmand door wanhoop. Deze man die bekend stond als een rechtvaardige, voer uit tegen God. Laat van mij af, opdat ik een weinig vreugde beleven voordat ik heen ga zonder terug te keren naar een land van donkerheid en diepe duisternis. En welke van de twee reacties wordt door het boek onderschreven? Beiden moesten ze enigszins gecorrigeerd worden. Maar het einde van het verhaal is dat God de vrome vrienden opdraagt om nederig en berouwvol naar Job terug te gaan en hem te vragen voor hen te bidden. Eén duidelijke boodschap in het boek Job is dat je alles tegen God kunt zeggen. Vertel hem je smart, je woede, je twijfels, je bitterheid, je verraad, je teleurstellingen. Hij zal het allemaal incasseren. Hoe vaak zien we de geestelijke reuzen van de Bijbel niet in worsteling met God? Ze verlaten liever hinkend het strijdperk, zoals Jacob, dan dat ze God buitensluiten. In de Bijbel zien we hier al iets van wat de moderne psychologie leert. Je kunt je gevoelens toch niet ontkennen of laten verdwijnen, dus je kunt ze maar beter uiten. Met elk menselijke reactie weet God raad. Op één na. Hij kan het niet verdragen als ik instinctief een poging doe om hem te negeren, of doe alsof hij niet bestaat. Die reactie kwam niet eens bij Job op. In grote verband. Vrijheid om gevoelens te uiten is niet het enige dat we van Job kunnen leren. Een kijkje achter de schermen van de onzienlijke wereld laat zien dat een confrontatie met de verborgenheid van God ons lelijk kan misleiden. We zouden in de verleiding kunnen komen om God als een vijand te zien, om zijn verbergen te interpreteren als een gebrek aan zorg. Dat was precies de conclusie van Job. Zijn toren verscheurt en bestookt mij. Wij als toeschouwers weten dat Job het bij het verkeerde eind had. In ieder geval maakt de proloog de subtiele maar belangrijke onderscheiding dat God niet Jobs problemen teweegbracht. Hij stond ze toe, zeker, maar het verhaal van de weddenschap toont ons Satan, niet God, als de veroorzaker van Jobs lijden. Hoe dan ook, God was zeker niet Jobs vijand. Job werd niet aan zijn lot overgelaten. Integendeel, hij kreeg een rechtstreeks, bijna microscopisch nauwkeurig antwoord. Juist op het moment dat Job zijn zaak bij de hoogste rechter naar voren wilde brengen, maakte hij deel uit van een rechtszaak van kosmische betekenis. Niet als de aanklager van het Openbaar Ministerie, die met het vinger naar God wees, maar als kroongetuige in een geloofsbeproeving. We kunnen zeker niet zeggen dat onze beproevingen, net als die van Job, speciaal door God gearrangeerd zijn om op kosmisch niveau ergens duidelijkheid over te verschaffen. Maar we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat onze beperkte gezichtsveld op een vergelijkbare manier een vertekend beeld van de werkelijkheid geeft. Lijden heeft een bewustzijnsvernauwende werking. Deze meest persoonlijke van alle ervaringen bepaalt ons bij onszelf en bij weinig anders. Uit het boek Job kunnen we leren dat er wel eens meer aan de hand zou kunnen zijn dan wij vermoeden. Job voelde het gewicht van Gods afwezigheid, maar een blik achter de schermen maakt duidelijk dat God in zekere zin nog nooit zo aanwezig was geweest. In de natuurlijke wereld vangen mensen maar ongeveer 30% van het lichtspectrum op. Bijen en postduiven bijvoorbeeld kunnen ultraviolet licht waarnemen dat voor ons onzichtbaar is. Als het om bovennatuurlijke dingen gaat, is ons zicht nog beperkter en we vangen zo nu en dan alleen een glimp op van de onzichtbare wereld. Een gebeurtenis in het leven van een andere beroemde persoon in de Bijbel maakt datzelfde nog eens duidelijk. De profeet Daniël kreeg op een minder erge manier, althans vergeleken bij Job, te maken met het verborgen zijn van God. Dag in, dag uit topte Daniël over het probleem van een onbeantwoord gebed. Waarom sloeg God geen acht op zijn herhaalde verzoeken? 21 dagen lang wijdde Daniël zich aan het gebed. Hij ging in rouw. Hij liet het beste voedsel staan. Hij onthield zich van vlees en wijn en zalfde zich niet. En al die tijd riep hij tot God, maar hij kreeg geen antwoord. Maar op een dag kreeg hij veel meer dan waar hij om gevraagd had. Een bovennatuurlijk wezen, met vlammende ogen en een gezicht als de bliksem, verscheen hem plotseling aan de oever van de rivier. Degenen die bij Daniël waren, vluchten van angst. En wat Daniël betreft, toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleur week van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over. Het wezen was zo adembenemend dat hij nauwelijks kon spreken. De bezoeker legde vervolgens uit waarom hij zo lang had moeten wachten. Hij had Daniëls eerste gebed graag meteen willen beantwoorden. Maar hij was op sterke tegenstand gestuit van de vorst van het koninkrijk der Persen. Ten slotte arriveerden er na 3 weken vertraging versterkingen. En Michaël, een van de aartsengelen, hielp hem om het verzet te breken. Ik zal geen poging doen om dit verbazingwekkende oorlogstafereel in de hemel uit te leggen. Ik wil alleen wijzen op de parallel met Job. Net als Job speelde Daniël een doorslaggevende rol in de strijd tussen kosmische machten van goed en kwaad. Hoewel veel zich afspeelde buiten zijn gezichtsveld. Voor hem leek het alsof zijn gebeden niet uitrichtten en alsof God onverschillig was. Maar een blik achter de schermen maakt duidelijk dat het omgekeerde het geval was. Net als bij Job was het Daniëls beperkte gezichtsveld dat een vertekend beeld gaf. Hoe moeten we dat begrijpen? Zo'n hemels wezen dat versterkingen nodig heeft. Om maar niet te praten over de kosmische weddenschap in Job. Eenvoudig dit. Het grote verband met het hele universum als decor behelst heel wat meer dan wij ooit te zien krijgen. Als we ons in moeilijke tijden volhardend aan God vastklampen, of als we gewoon bidden, zou er wel eens meer, heel wat meer, aan de hand kunnen blijken te zijn dan wij ooit gedroomd hadden. Om dat te aanvaarden is geloof nodig. Het vertrouwen dat we nooit verlaten zijn, hoe ver God ook weg lijkt. Aan het slot, toen hij de stem uit de stormwind hoorde, kreeg Job dat geloof. God toonde hem natuurverschijnselen, het zonnestelsel, sterrenbeelden, orkanen, wilde dieren, waar Job op geen stukken na iets van begreep. Als je de zichtbare wereld waarin je leeft niet kunt begrijpen, hoe denk je dan iets te kunnen begrijpen van een wereld die je niet eens kunt zien? Zich bewust van een groter verband deed Job tenslotte boete in stof en as. Einde hoofdstuk 28.